Dit is de wetenschappelijke podcast van MedNet, onderdeel van Springer Healthcare. U hoort gesprekken met bevlogen specialisten over medische thema's die hen aan het hart gaan, zowel binnen als buiten de praktijk. Hier aan tafel met Tom van het Hek.
Welkom bij de podcast waarin wij gaan praten over reiniging van de oogleden, gebruik van warmtemaskers, het masseren van de oogleden. Dat doen we vooral allemaal omdat tijdens het eerder dit jaar gegeven webinar Ocular Surface Disease er ontzettend veel vragen binnenkwamen. En toen dachten we, nou, dat is logisch om er dan eens even een podcast over te maken en daar al die onderwerpen ter harte te nemen. Dan ga je op zoek naar de beste deskundige van Nederland. Die hebben we gevonden in de persoon van oogarts Jelle Veehof, die zelfs een droge ogenkliniek heeft, noem ik het maar even zo. Jelle, hartelijk welkom allereerst. En fijn dat je al je kennis met ons wil gaan delen. Eerst maar eens even de vraag, want de droge ogen en dan de reiniging van de oogleden. Hoe past dat erin? Waarom is dat zo voornaam?
Ja, dat zal ik je uitleggen. Bij droge ogen is er sprake van een probleem met de traanfilm. En de traanfilm hoort je te beschermen tegen uitdroging van het oogoppervlak. En deze traanfilm zit heel ingenieus in elkaar. Het bestaat uit meerdere lagen, grof gezegd uit twee lagen. Een dikke, slijmerige waterlaag die direct op het oog ligt. En aan het oppervlak ligt een heel dun olielaagje. En dat olielaagje dat komt uit de oogleden. Er zitten kleine kliertjes in, dat noemen we de meibomklieren. En die produceren de olie.
Ja.
En bij een probleem met de oogleden heb je dan dat die oogledkliertjes het niet meer goed doen. En bij ongeveer 80% van de mensen met droge ogenklachten speelt een ooglidprobleem de belangrijkste rol in het ontstaan van die klachten. En dat kan dus zijn dat die kliertjes niet goed werken. En dat zien we vaak als de ooglidranden ontstoken zijn. Ja. Daarnaast kan die ontsteking ook zelf tot irritatie van het oog leiden. En dat lijkt weer op droge ogenklachten. Het ooglid speelt een hele belangrijke rol bij veel van die klachten.
En dan zeg je in 80% komt het door het olielaagje. Zo vertaal ik het dan maar eventjes. Betekent dat je altijd op die manier eerst begint en alleen als het niet helpt wat verder gaat kijken? Of ga je dat altijd van tevoren al differentiëren?
Ligt eraan wat je kan. Dus als huisarts is het natuurlijk lastig om dat olielaagje helemaal in kaart te brengen. Als oogarts heb je daar wel verschillende mogelijkheden toe. Maar als ik een patiënt met droge ogen zie, kijk ik heel goed naar de oogleden, kijk ik heel goed naar het olielaagje.
Maar als ik me verplaats in de huisarts, is het dan logisch dat die zegt, nou laten we beginnen met die reiniging, massage of andere soorten dingen van de oogleden?
Ja, eigenlijk wel. Bij droge ogen beginnen de meeste artsen eerst met een kunststraal. Om te kijken of dat helpt, gewoon aanvullen. Die kunststraal is op waterbasis meestal. En het probleem zit hem zelden in het water. Ja. Bij het merendeel van de mensen in die olielaag.
En daarom zeg je dus bij deze klacht, aandacht voor de oogleden is eigenlijk het allerbelangrijkste
klopt.
In eerste instantie.
Ja.
Wanneer reinigen, verwarmen, masseren? Wanneer iemand komt bij de huisarts met die klacht en dan?
Ja, dan is het heel lastig om daadwerkelijk wat te zeggen over die functie van die oogledkliertjes. Maar wetende dat bij ongeveer 80% van de mensen dat een belangrijke rol speelt, kun je er heel laagdrempelig ooglidhygiëne, zoals we dat noemen met één woord, inzetten.
En begint dat met reinigen? Is dat het eerste?
Ja, het is eigenlijk een trias van warmtemaskers, dus warmte toedienen aan de oogleden, met masseren van de oogleden en de oogleden poetsen. En dat zijn drie belangrijke stappen die je in principe alle drie kunt toepassen bij mensen met droge ogenklachten.
Kun je eens langs lopen, de verschillende stappen,
die
dan inhouden?
Ja.
Zullen we eens met het reinigen gewoon beginnen?
Ja, nou met het reinigen zorg je ervoor dat korstjes, schilfers, troep dat zich rond de wimpers verzamelt, weggeveegd wordt. Je maakt er ook bacteriën, of je haalt er bacteriën mee weg die op de ooglidrand zitten en een rol spelen in de ontsteking van de ooglidrand. En de kliertjes, die monden uit in de ooglidrand en die kunnen nog wel eens verstopt zitten. En die verstoppingen veeg je daar ook mee weg, zodat die klieren goed kunnen blijven lopen en die olie uitgescheiden kan worden.
En waarmee doe ik dat en welke kant moet ik het ook alweer opdoen?
Ja, precies. Dat is een veelgestelde vraag van patiënten, ook van artsen altijd. Hoe poets je dan het beste? Allereerst qua producten. Je moet een soort shampoo-achtig iets hebben om dat goed schoon te kunnen maken. Om die bacteriën te reinigen en die verstoppingen weg te halen. En je hebt daar speciale producten voor op de markt, die daar speciaal voor ontwikkeld zijn.
Ooglidreinigingsdoekjes,
ja,
zou ik ze
precies
wel mogen noemen?
Doekjes zijn shampoos. En die zijn gemaakt dat ze het oog verder niet irriteren, want dat is heel belangrijk. Zitten in bijvoorbeeld make-up removers, die ook nog wel eens gebruikt worden. Daar zitten heel veel stofjes in die het oog weer kunnen irriteren. Baby shampoo wordt van oudsher vaak gebruikt, maar ook daar zitten mogelijk stofjes in die het oog weer kunnen irriteren. Dus het beste is om speciale producten daarvoor te gebruiken. Die geven de minste irritatie. En
van binnen naar buiten was het?
Ja, nee, dat is eigenlijk maar één ding belangrijk. Dat je die korstjes en al de troep niet in het oog veegt. Dus ik zou zeggen vanaf het oog, zeg maar. Dus vanaf de ooglidrand naar beneden. En of je het van links naar rechts doet of van rechts naar links is nooit onderzocht. Dat weten we niet.
Als het maar naar de buitenkant gaat.
Ja, als het maar niet in het oog komt, alle troep.
Ja. Ja. Dat is het reinigen. Verwarmen, wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ja, dan kun je een warmtemasker kopen. Die doe je bijvoorbeeld even in de magnetron. En dan blijft die zo'n 10 minuten warm. En die leg je op de ogen. En dat zorgt ervoor dat die olie in die meiboomkliertjes, dat die gaat smelten. Want je ziet vaak dat die olie te hard wordt, te vast. En die hoort gewoon mooi vloeibaar te zijn, een beetje olijfolieachtig. En door die warmte smelt het en komt dat beter vrij uit die klieren. En van oudsher deden we dat met doeken die we dan even onder warm water hielden. Maar we weten dat zo'n doek dan na 2 minuten al afkoelt. Ja. En dan moet je elke 2 minuten vervangen. En dat is gewoon niet handig.
Nee. Masseren klinkt soms een beetje teer orgaan, dat oog. Voorzichtig zijn, wat moet ik me bij masseren voorstellen?
Ja, dus na de warmte wil je die olie uit die kliertjes krijgen. En dan kan masseren daarbij helpen. En wat mensen dan moeten doen is verticaal masseren in principe. Want die kliertjes lopen verticaal monden uit op de ooglidrand. Dus je masseert richting de ooglidrand. En dat houdt eigenlijk in dat je gewoon voorzichtig met het oog mee masseert. Dus zeker niet knijpen. Dat hoor ik ook nog wel eens terug dat mensen dat geadviseerd wordt. Maar je moet gewoon zachtjes met het oog mee masseren richting de ooglidrand. Dus voor het bovenooglid is dat naar beneden. Voor het onderooglid is dat naar boven. Waarbij je niet te veel druk zet op het oog. Want dan kun je het oog weer vervormen. Zeker nadat de warmte is toegediend, dan is het oog wat vormbaarder. Ja. Dat is het belangrijkste.
Is dit ook de volgorde waarin je het adviseert? Reinigen, verwarmen, masseren? Of...
Ja, klopt. Er zijn verschillende theorieën over. Dat is nooit echt goed onderzocht. Ik zelf adviseer altijd eerst de warmte, dan het masseren en dan het reinigen. Waarom? Omdat door die warmte ook de korstjes in de oogleden weker worden, waardoor je ze beter kunt verwijderen. Er is ook een theorie die zegt van ja, je hebt die warmte toegepast en die olie komt mooi vrij op de ooglidrand. Als je daarna gaat poetsen, dan haal je die olie ook weer weg. Maar in principe komt die olie heel snel vrij en mengt zich snel met de tranen.
De school Jelle Veehof zegt verwarmen, masseren en dan reinigen als volgorde.
Dat werkt voor mij het beste in de praktijk.
Verplaats ik mijzelf als patiënt. Ik kan dat allemaal zelf doen, mits goed geïnstrueerd.
In principe kun je dit zelf doen. Dat moet lukken. Het is in het begin even puzzelen hoe je dat het beste kan doen. Bijvoorbeeld het onderooglid kun je naar beneden trekken en kun je daardoor makkelijker reinigen. Voor het bovenooglid is dat wat lastiger. Maar dan kun je bijvoorbeeld de ogen dicht doen en dan met zo'n ooglidreinigingsdoekje goed door die wimpers heen. Als je de ogen dicht hebt, zitten ze bij elkaar en dan kun je vrij krachtig poetsen zonder dat er shampoo in je oog komt. Op een gegeven moment worden mensen daar wel handiger in, maar er zijn bijvoorbeeld oudere mensen waar de partner doet of waar een verpleegkundige doet. Dus dat bestaat ook. Dus dat is ook mogelijk.
En hoe vaak doe ik dat dan?
Ja, dat is een hele goede vraag. In principe adviseer ik om het 2 keer per dag te doen... op het moment dat mensen binnenkomen met klachten. En dat voor in ieder geval 1 tot 2 maanden. En ja, het is een chronische aandoening. Ja. Dus je moet er wel mee doorgaan. Als je er weer mee stopt naar de klachten verbeteren... komen klachten vaak snel weer terug. En het advies is om het in ieder geval 1 keer per dag aan te houden. En ja, soms heb je patiënten die heel duidelijk merken... als ze het maar 1 keer doen dat dat te weinig is. En die, ja, die moeten dan 2 keer per dag aanhouden.
Dus het is ook een beetje op bevinding van hoe het zich bij jouzelf ontwikkelt.
Ja.
Even wat hele praktische vragen die ik me zomaar voorstel. Zelf ben ik contactlensdrager. Dus mijn eerste vraag zou zijn, ja, heeft dat dan nog invloed? Of moet ik die dan uit hebben een tijdje? Als ik veel hoe werkt dat?
Ja, contactlenzen zijn een risicofactor op het ontstaan van droge ogen. Ja. Dat is een heel ander onderwerp. Dus nou ja, daar kunnen we ook een podcast aan wijden. Maar als je het hebt over het poetsen van de oogleden of het warmtemaskers, zou mijn advies altijd zijn om de contactlenzen uit te doen. Vanwege de veiligheid. Ja.
En ik kan me ook voorstellen dat veel mensen zeggen... ja, ik gebruik mascara, ik maak me een klein beetje op en zo. Is dat, moet dat dan ook iets... of ja, niks moet, maar zeg jij dan nou even voorzichtig daarmee? Of...
Ja, make-up is een onderschat probleem ook bij droge ogenachtige klachten. In make-up zitten ontzettend veel stofjes die het oog kunnen irriteren. Bijvoorbeeld lood, talk, parabenen, eftalaten. Heel veel conserveermiddelen zitten daarin. Dus advies is zeker bij mensen die droge ogen klachten hebben... om make-up ook goed te verwijderen... en dat, nou ja, dat gaat in principe op dezelfde manier. Kun je daar dezelfde producten voor gebruiken.
Nou kan ik me voorstellen, therapie trouw is al lastig als mensen 1 tablet per dag moeten innemen. Therapie trouw lijkt mij in deze, ook ik zie al een beetje knikken, ook, ja, best lastig.
Klopt, dat is een groot probleem inderdaad in de praktijk. Met name warmtemaskers, ja, dat duurt even. Het advies is om die minimaal 6 minuten op de oogleden te houden. Dan pas heeft die warmte genoeg doorgedrongen. Daarnaast moet je even masseren. Nou, dat duurt 30 seconden, dat duurt niet zo lang. Het poetsen van de oogleden duurt 1-2 minuutjes. Dus je bent gauw toch wel zo'n 10 minuten bezig als je het goed wil doen. En dat 2 keer per dag. Zeker 's ochtends is nog wel eens een probleem bij mensen. Voordat ze naar hun werk gaan, hebben ze daar niet altijd tijd of zin voor. Daarom is het ook belangrijk dat je het mensen zo makkelijk mogelijk maakt. En dat is met goede producten die niet irriteren en die makkelijk te gebruiken zijn.
Ja. Nou zie ik voor me even heel praktisch denken dat er veel mensen zijn en denken... nou, zo'n doekje, dat doe ik wel even. En die andere twee dingen, dat zie ik wel even. Is dat ook de praktijk of is dat heel slecht gedacht?
Nee, dat klopt. De warmtemaskers worden minder vaak toegepast dan het schoonmaken. Omdat dat gewoon sneller gaat. En dat is iets wat mensen bijvoorbeeld snel... Met tanden poetsen kunnen combineren. Van de tanden gepoetst en ook even de oogleden meepakken. En voor zo'n warmtemasker moet je toch even naar de magnetron. Ja. Je hebt tegenwoordig ook elektrische maskers. Dus dat maakt het alweer iets makkelijker. Die gewoon in het stopcontact kunnen of opgeladen kunnen worden. Dus dat is vaak wat lastiger. Dus in de praktijk komt het er wel vaak op neer dat mensen 1 keer per dag het warmtemasker doen en het poetsen wat vaker. Maar als dat al lukt, dan ben ik vaak al tevreden en is dat vaak al voldoende om de klachten beheersbaar te houden.
En hoe mensen het volhouden, daar heb je al iets over gezegd. Want ik stel me ook voor als het dan goed gaat dat mensen weer iets nonchalanter worden. Maar eigenlijk zeg jij het is levenslang, dus dan krijg je vanzelf wel je straf dat je weer begint.
Ja, klopt. In de praktijk komt dat ook vaak terug. Ik zeg altijd van blijf volhouden. In ieder geval 1 keer per dag houd dat vol. Ik geef altijd aan, ik krijg veel mensen in mijn kliniek terug die dan toch stoppen. En dan komen de klachten weer terug en dan komen ze weer op mijn spreekuur. Ja, en dan is het een vrij kort consult in die zin. Want dan zeg ik, u moet het gewoon weer oppakken.
We beginnen weer.
Ja.
Nog even over hoeveel mensen, want dit is een heel veel voorkomend iets. Dat bleek eigenlijk ook uit al die vragen. Heel veel animo is om mensen, dit valt toch niet onder de levensbedreigende klachten, maar dit is iets wat heel veel voorkomt, hè?
Ja, klopt. Er zijn wel studies naar gedaan dat ongeveer 40-50% van de 50-plussers een vorm van blefaritis, dus ooglidrandontsteking heeft. Niet iedereen gelukkig heeft daar last van, maar dat komt heel veel voor. En de een heeft er meer last van dan de ander. Maar het kan kan heel veel impact hebben op je kwaliteit van leven. En dat wordt vaak nog onderschat. Droge ogen is een aandoening die echt een serieuze impact kan hebben. Zowel mentaal als fysiek.
Ja. Nou is dit helemaal jouw ding bijna, die droge ogen. Nog even weer terug naar de luisteraar, de huisarts. Die 100 van dit soort dingen heeft. Wat is nou eigenlijk het belangrijkste? Iemand komt bij de huisarts, dokter. Die ogen van mij, dat gaat niet goed. Wat moet die dokter dan vooral doen?
Vooral de klacht serieus nemen. Ik zou zeker als huisarts een kunstraan voorschrijven. Om te kijken of dat helpt. Ja. Dat is ook veilig. Kun je heel laagdrempelig toepassen. Wordt ook vaak wel gedaan. En eigenlijk kan heel laagdrempelig dan ook meteen geadviseerd worden. Van goh, ik zou ooglidhygiëne ook eens proberen. Voor in ieder geval 1 maand dat goed te doen. En te kijken of dat helpt. Zelfs bij mensen die helemaal geen vorm hebben van bleveritis of meibomkanker. Klierdysfunctie, kan het nog steeds helpen, is mijn ervaring. Omdat dat dan toch de functie nog wat verbetert en de ogen nog wat meer beschermt. Naast een kunstraan ook altijd aandacht voor die oogleden.
Jij zegt, start met een kunsttraan. Zijn daar nog eisen aan verbonden? Wat we aan kunsttranen, zeg maar?
Ja. Nee, goede vraag, want er zijn ontzettend veel kunsttranen. Niet alleen op recept, maar ook vrij verkrijgbaar. Ja. En dat is bijna niet meer te volgen, alle soorten. Over het algemeen is de meest voorgeschreven kunsttraan hyaluronzuur, bevat hyaluronzuur. Maar er zijn nog wel 10 andere stofjes die het hoofdingrediënt zijn. Eigenlijk wil ik daar maar 1 ding aan meegeven en dat is conserveermiddelvrij. Droge ogen is een chronische aandoening waarbij mensen vaak meerdere keren per dag hun leven lang druppeltjes in de ogen doen. Van oudsher hadden we alleen maar druppels met conserveermiddelen. Tegenwoordig hoeft dat gelukkig niet meer. Zijn er speciale pompsystemen of minims. Dus verpakt voor een paar druppels waar geen conserveermiddel in hoeft. Dus als je bij droge ogen iets voorschrijft, conserveermiddelvrij.
Jelle, enorme dank voor alle kennis op dit gebied die je met ons hebt willen delen. En hopende voor de luisteraar dat ieder zijn of haar voordeel mee doet. En de patiënten in de praktijk nog weer beter kan gaan helpen dan die tot nu toe al deed. Dus u dank voor het luisteren. Veel succes met uw mooie werk in de praktijk. En graag tot de volgende keer.
Dit was de podcast van MedNet. Heeft u een vraag aan een van de tafelgasten? Mail dan naar info@mednet.nl. Of laat een reactie achter via social media. Meer podcasts zijn te beluisteren via het kanaal mednet.nl. Dank voor het luisteren.